Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Heere, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Tweede van Psalm 25. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarnaar we zingen Psalm 139, het 14e vers. Psalm 139, vers 14. En God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dien. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uws naasten is. We willen nu gaan lezen wat u vinden kunt in het Evangelie naar Johannes, daarvan hoofdstuk 17, de versen 1 tot en met 17. Johannes 17. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, dien gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelve met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard, de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uw, en gij hebt mij dezelve gegeven. En zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven en zij hebben ze ontvangen. En zij hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uw, en al het mijne is uw, en het uwe is mijn, en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom tot u, Heilige Vader, bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de Zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worde. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. De tekst waarbij we vanmorgen met de hulp des Heren uw aandacht willen bepalen is uit uw voorgelezen schriftgedeelte vers 5. Deze woorden: en nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelve, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. In de dankzegging willen wij gedenken het feit dat broeder D. van der Galien weer thuis mocht komen. Johannes Taberstraat 40. En voor Jan Berens, de kleine Jan, Kavelweg 44, die in het ziekenhuis werd opgenomen en aan een blinde darm werd geopereerd. Bidden wij de Heere tevens om zijn zegen over de bediening van het woord. Het is op deze aan uw dienst gewijde dag dat het u behaagt ons als gemeente aan deze plaats weer samen te brengen. En wij mochten weer ons opmaken naar uw woning, o Heere der Heerscharen, en dat het dan ook in onze harten mag leven. O, hoe lief heb ik uw woning, de tent, o Hemelkoning, die ge u ter ere hebt opgericht. Want daartoe is er niets in ons wat u aanleiding zou kunnen geven om een plaats af te zonderen, om uw dienst te geven, om ons uw zegen te geven. Wij belijden het, Heere, wanneer gij aanleiding zou moeten nemen in datgene wat van ons is, dat gij ons zou voorbij moeten gaan. In het licht en in de spiegel van uw heilige wet past ons alleen die plaats in de diepte der verootmoediging, dat wij tegen u gezondigd hebben, dat wij in het zondigen voorbijgegaan zijn aan onze roeping om uw naam te verheerlijken. Want dat was het doel waartoe gij ons op de aarde gesteld had. Wij zijn dat kwijtgeraakt. Wij hebben een lust tot alles wat u hebt verboden en wat u mishaagt. Maar nu, Heere, gij hebt tot genezing daarvan een tweede Adam gegeven, die het zeggen kon: ik heb u verheerlijkt op de aarde. Gij, o Heer Jezus Christus, zij daartoe gekomen en heb daartoe het werk u opgedragen, vrijwillig aanvaard. En gij hebt gedurende uw leven op de aarde nooit iets anders ten doel gehad dan de verheerlijking van uw Vader. En dat tot eeuwig heil van allen die in u geloven. Daartoe zijt gij ook hun borg en zaligmaker. En nu leven we met de kerk ook, waarin de dagen die voorafgaan aan het feest van de hemelvaart, al de kerk straks ook mag gedenken de feestelijke intocht van u, haar Heere en Koning, om te zitten aan de rechterhand uws hemels en vaders. Die hemelvaart waarvan gij gesproken had, o Heer Jezus, tot bemoediging om hun vrees en om hun gemis daartoe op te vangen. Het is uw nut dat ik heen ga, want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo gaat het in de voortgang van het heilswerk al maar beter voor uw kerk. Heere, doe ons het verstaan. Gij hebt daartoe ook van den hemel gezonden uw heilige geest, de geest der waarheid, die het ook alleen maar zijn kan die in de waarheid leidt, die de ogen van blinden voor al hetgeen gij in uw woord te zeggen hebt, opent. En daar mogen we u ook moedig om vragen, Heere, dat gij die geest die gij uitgestort hebt, dat gij die ook zoudt doen werken, werkzaam zijn in het midden van heel uw kerk. Want wij dragen ze aan u op, Heere, over de lengte en de breedte van de aarde, aan al de plaatsen uw heerschappij, dat gij uw heerlijk koninkrijk wilde doen komen in de bekering van zondaren en opdat zo ook uw naam mag worden grootgemaakt. Sterk ze allen die tot dat werk geroepen worden om het woord te verkondigen in ons land en daarbuiten, maar ook op de zendingsterreinen en allen die arbeiden in het werk der barmhartigheid in ziekenhuizen en verpleeghuizen, in inrichtingen van barmhartigheid, wilt u geven dat zo ook aan de lijdende mensheid nog het brood des levens mag worden toegereikt. Heere, we dragen ook uit het midden van de gemeente hen op die een moeilijke weg hebben te gaan. Daar zijn lege plaatsen gekomen en ook in het midden van onze gemeente zijn ze die ook in de afgelopen dagen zijn opgeschrikt vanwege plotselinge sterfgevallen. Heere, wij willen ze aan u aanbevelen. Wat een roepstem komt in dit alles ook weer tot ons. Ouden moeten sterven en jongen kunnen sterven. En dan, Heere, dan zullen we voor u staan. En dan is het voor eeuwig beslist. Dan is de genadetijd voorbij gegaan. Dan heeft de dag der zaligheid voor ons opgehouden. Heere, doe ons de ernst daarvan verstaan. En wilt gij ook in de lege plaats en het verwerken van het verdriet uw kracht geven. Laat ook in dat opzicht maar veel van u verwacht worden. Heer, wij mogen ook danken voor onze broeder Douwe van der Galien. Hij mocht ook weer thuiskomen. En waar een ander op de ziekenzaal, met wie hij enige dagen verkeren mocht, het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen, en dat zo vele jaren jonger dan hij, is het voor hem een sprekend wonder dat u hem weer hebt thuis willen brengen. Heere, laat hij niet alleen de weldaden ontvangen om aan de weldaden genoeg te hebben, maar het werkelijk ook te doen mogen zijn om u de weldoener en om door een levend geloof met u verenigd te mogen worden. Heere, gedenk hem en zijn vrouw, ook als ze meeluisteren en met ons verbonden zijn door de kerktelefoon. Er is ook een zoon van deze beide mensen, over wie ook veel zorg is, en mogen ook in deze ogenblikken dat gezin bijzonder aan u opdragen, Heere. We mogen ook dankbaar zijn dat de kleine Jan Berends geholpen is en dat het, zoals we hoorden, tot hiertoe goed mocht gaan. En Heere, dat was ook zijn verlangen, dat wij ook u daarvoor zouden aanroepen. Heere, wilt u hem alles geven wat nodig is, dat hij weer uit het ziekenhuis mag thuiskomen en dat hij ook in zijn jonge leven ook de weg mag weten naar u, o Heere, om u te mogen erkennen. Wat is een heerlijke zaak wanneer we ons hart op jonge leeftijd kwijt mogen raken aan u, o God. We dragen de jeugd van de gemeente aan u op. Weet in welke tijd ze leven, welke omstandigheden er op hen af kunnen komen. U weet waar hun plaats is in de samenleving. U kent hun in hun opleiding. We dragen ze op die zich voorbereiden voor examens of daar reeds aan begonnen zijn. Heere, geef ook in dat opzicht uw hulp en dat ze daar ook een behoefte aan mogen hebben, Heere, om ook in dat opzicht maar de knieën te mogen buigen en om uw hulp verlegen te zijn. Heere, bekroon hun arbeid met uw zegen. Gedenk ook de kleinen, Heere, van wie er ook zo velen zijn in onze jonge gemeente. O, wij dragen ze aan u op. Wat is het toch een verantwoordelijke taak om ze voor te gaan in de gezinnen, gedachtig aan de afgelegde doopbelofte. Heere, wil uw kerk uit dat jonge geslacht bouwen tot verheerlijking van uw grote naam. Er is u veel te vragen. Heere, geef ons in uw gunst een rijk gezegend uur. Geef hem die de mond mag zijn tot deze gemeente al wat hij nodig heeft. En geef ons ook in het luisteren dat we niet afgeleid zullen worden, maar dat we bepaald mogen worden bij datgene, Heere, wat gij ons te zeggen hebt. Wij bidden het u om Christus willen. Amen. Wij willen nu gaan zingen, gemeente, uit Psalm 111. Psalm 111, de versen 1, 2 en 3. Looft halleluja, looft den Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. Ik zal zijn naam en grootheid prijzen. Ik zal met de oprechten onderling vereend in hun vergadering en raad hem plechtig eer bewijzen. Des Heeren werken zijn zeer groot. En wat er verder volgt uit 111, de versen 1, 2 en 3.
Thank you.
de prediking zingen we het tweede vers van Psalm 84. 84, vers 2. Gemeente, onze tekst staat, zoals u gemakkelijk begrijpen kunt, in verband met de hemelvaart. Over enkele dagen, dan mag de kerk feestelijke intocht van Zoon van God vieren, toen hij zijn intrek nam bij zijn Vader in de hemelse heerlijkheid. Onze tekst moet daarmee in verband worden gezien. Als de Heer Jezus Christus in dit gebed, dit hoge priesterlijk gebed, tot de Vader de bede richt, en nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelven met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Dit spreekt ons van Christus begeerte om te mogen delen in de heerlijkheid bij zijn Vader. Zo willen we ons thema vanmorgen formuleren: Christus begeerte om te mogen delen in de heerlijkheid bij zijn Vader. Laten we dan nadenken over drie gedachten. Ten eerste staan we stil bij het moment daarvan. U leest dat in dat kleine woordje, nu. En nu verheerlijk mij, gij Vader. Daar hebt u dus het moment daarvan. In de tweede plaats spreken we u over het middelpunt daarvan. En wanneer u dat in uw tekst zou willen nazien, dan doel ik bijzonder op die woorden: bij uzelven. En even verder: heerlijkheid die ik bij u had. In die woorden hebben we inderdaad wat we zouden mogen noemen het middelpunt van die heerlijkheid bij u. Om te eindigen in de derde plaats bij het motief van die begeerte van Christus. Dus het moment, het middelpunt en het motief. Dat tijdwoord, dat kleine woordje nu, dat bepaalt ons dus bij een zeker tijdmoment. Dat is een klein woord, dat woordje nu, maar het heeft een grote inhoud. Denk het u eens in, gemeente, als de Heer Jezus Christus deze woorden van het hoge priesterlijk gebed uitspreekt, dan is hij op weg naar de hof van Gethsemane. Dan staat hij aan de ingang van zijn gevangenneming, van zijn lijden en sterven. En als Christus dan geconfronteerd wordt met dat bange lijden en sterven, dan gaat hij spreken over heerlijkheid. Wonderlijk. En nu verheerlijk mij. Gemeente, de krachtbron van Jezus Christus, als zijn weg nu scherp afdaalt naar de diepte, de krachtbron om die weg te gaan, om die weg blijmoedig te gaan, die ligt voor hem in het uitzicht op de heerlijkheid die hem is toegezegd. Wat is dat een heerlijke zaak? Zo zou het ook voor u kunnen wezen. Als u te gaan hebt een weg met doornen bezaaid. Als u, kind van God, door uw God geleid wordt in een weg van beproevingen, om dan ook kracht te mogen putten uit die krachtbron, namelijk, en dan kunt u blijmoedig gaan hoor, allerweg, hoe diep ook, hoe moeilijk ook, hoe bevreesd u er misschien voor zou kunnen zijn, maar u put kracht om blijmoedig, vertrouwend te aanvaarden wat God u geeft. Die krachtbron ligt altijd in God, in zijn belofte, in zijn toezegging. Zo ook voor hem, voor de Heere Jezus Christus. Hij heeft dat altijd op het oog gehad. Hij leefde bij de toezeggingen van zijn Vader. Hij leefde bij de beloften van God in de Heilige Schrift geopenbaard. En daarom mag de Hebreeënschrijver dat ook verwoorden. Om de heerlijkheid die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. Dat stond voor de Zoon van God ten eenenmale vast. Dat was niet te betwijfelen dat hem de kroon op zijn middelaarsarbeid wachtte. En al moest dat nog door de diepte heen, al moest dat nog door de angst en de verlatenheid van de duisternis. Gemeente, daaraan trekt hij zich op. Hij wist het. Het type was David. En ook David, voor hem was er geen andere weg tot de troon dan langs de weg van het lijden, door lijden tot heerlijkheid. En mijn knecht, zo had Jesaja gesproken, en als er één bij de schriften geleefd heeft en erin geademd heeft, dan was het de Zoon van God. Zie, mijn knecht zal verhoogd, ja zeer hoog worden. Gemeente, hoe zullen wij het maken in het uur dat onze dood komt? Als wij een ziekbed, als wij mogen hebben een sterfbed, hoe zal het dan zijn? Zou het dan niet een bijzondere weldaad van de Heere zijn en een heerlijk genadevoorrecht? Als het mag wezen met gedachten aan die aanstaande heerlijkheid. Want dat valt niet mee. En we beleven ook zo heel veel duistere sterfbedden, waar het getuigenis, het klaar en helder, golde verheerlijkend getuigenis, ontbreekt. Hoe zal dat zijn bij u en bij mij, als de Heer Jezus oog in oog staat met zijn lijden? Dan geeft hem dit moed en kracht. En nu verheerlijk mij. Gij Vader, gij hebt dat toch toegezegd? Daar houdt hij zich in het geloof aan vast. Gemeente, dat woordje nu, daarin zit ook nog wat anders. Dat wijst ook op de tijden die in Gods hand zijn. In het eerste vers, dat moet u er maar even bij betrekken, in het begin van het hoge priesterlijke gebed: Vader, de ure is gekomen. Zo was het eerst niet. Even hiervoor, in Johannes 7, het 30ste vers, als de Joden gereed staan om hem te grijpen, dan lezen we: maar niemand sloeg de hand aan hem, want zijn uren was nog niet gekomen. In hoofdstuk 8 vers 20. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, lerende in de tempel, en niemand greep hem, want, zo staat er weer, zijn uren was nog niet gekomen. Gemeente, dat moet u eens even zien. Dat alles ook in de voltrekking van het lijden van de Heer Jezus Christus zich voltrekt naar Gods raad en volgens het uurwerk dat God heeft vastgesteld. Zijn uren was nog niet gekomen, al kwamen ze allen op hem af om hem te grijpen. Dat was niet mogelijk. Maar nu, Vader, de uren is gekomen. In Gods hand zijn de tijden. Daar ligt ook, gemeente, een geweldige troost in. Dat er geen tijd is, of God heeft er de hand in. Straks, als de Heer Jezus staat tegenover de priesters, weet u wel, dan kan de Heere dat overgeven. En dan zegt hij, dit is uw uren. En dit is de macht der duisternis. Dit is uw uren. Mijn Vader heeft u die uren gegeven. Anders zou dat niet mogelijk zijn. Mijn Vader heeft u die uren afgestaan. Gemeente, zo is het niet alleen in de verwerving van het heil, maar zo is het ook in de deelachtigmaking van het heil. Als wij komen mogen onder die genadevolle bearbeiding van de levendmakende geest. Daar is ook een uur waarin de ten leven verordineerde zondaar stilgezet en wederom geboren wordt. Daar is een uur in het leven van de verkoren zondaar dat hij, om het anders te zeggen, mensen ziet als bomen wandelen. Daar is een ander uur in het leven van de herschapen en herboren zondaar dat hij met die twee discipelen zijn tiende uren beleeft. Als hij zien mag de heerlijkheid, als hij door het geloof verenigd mag worden met hem die het volle heil is. En anderzijds is daar ook niet in het leven van de levend gemaakte zondaar. Ze zijn er ook de uren dat ze onder de toelating van God en ook onder de bewarende hand van God, maar toch een uur dat ze op de zeef van de Satan gelegd worden, opdat ze beproefd, opdat ze in de verzoeking gelouterd zullen worden. Ach, ga zo maar door. Daar is ook een uur in het leven van degene die God vrezen, dat ze zeggen moeten, en Heere, nu ga uit, want ik ben een zondig mens. En om het niet te blijven uitbreiden, daar is tenslotte, geliefden, een uur waarop de gekochte zondaar thuis komt. Thuisgebracht uit de strijdende kerk, om altijd daar te mogen wezen waar hij nooit meer zal behoeven te zondigen en nooit meer de Heere zal behoeven te bedroeven. Dat woordje nu, de tijden, gemeente, God staat er in majesteit boven. En al de tijden zijn zo in zijn hand, dat hij alles alwijs volmaakt, regeert. En het tenslotte in de uitkomst zo zal zijn, dat alles zich oplost in die ene lofverheffing van God op al zijn deugden. Dan zal er geen aanmerking meer zijn, dan zullen de ja-maars van beneden zullen verstommen, maar dan zal alles zich oplossen in dat ene loflied op de volmaakte wijsheid grootheid en heerlijkheid van hem. En toch, liefden, in dat woordje nu ligt iets opgesloten wat nog dieper gaat en wat we nog niet aangeraakt hebben. Dat woordje nu, en nu verheerlijk mij, dat staat namelijk ook in verband met zijn borgwerk. Afgezien van dat borgwerk geweten, dan stond het Christus immers altijd vrij om wanneer hij dat wilde, heen te keren van de aarde, terug te gaan naar zijn vader. Afgezien van dat borgwerk als de Zoon van God had hij altoos recht om daar in die plaats weer te keren. Maar nu dit, gemeente, dat kon niet. Dat wilde hij ook niet. Want hij was wel alleen van de Vader naar de aarde gekomen, maar alleen weer terug te keren bij zijn Vader. Oh nee, dat zou een verloochening zijn van dat werk dat hij op zich genomen had. Als dus de Zoon van God in onze tekst de Vader bidt verheerlijk mij, gij Vader. Weet u wat het eigenlijk zeggen wil? Oh, en wat gaat die tekst dan rijk voor ons open? Geliefde, want daar spreekt hij eigenlijk ook als borg met die woorden. Verheerlijk ook mijn kerk met mij. Verstaan we het heel goed in dit hoge priesterlijk gebed, dat de heerlijkheid waarom hij bidt niet een heerlijkheid is waarin hij slechts voor zichzelf zou willen delen, maar de heerlijkheid waarom hij hier vraagt is een heerlijkheid die hij niet ontvangen wil als God die heerlijkheid niet ook geeft aan heel zijn kerk. Zo staat de zaak. Het trekt met eerbied gesproken de Heer Jezus Christus niet aan. Daar heeft hij geen gedachte over om daar alleen terug te keren bij zijn Vader. Maar het is Vader, als die hemelpoort open gaat, dan heb ik er nog een bij me. Dan heb ik nog een volk bij me. En dat moet ook mee. En dat moet ook in de hemel thuisgebracht worden. Kunnen je denken, jongens en meisjes, moet maar eens even denken aan de geschiedenis van Jacob in het eerste Bijbelboek. Als Jacob en zijn kinderen in Kanaan honger lijden en als er voorraad van brood is in Egypte, dan vreest Jacob en hij komt er maar niet toe om zijn kinderen naar Jozef te laten vertrekken. En je weet ook waarom. Want hij is er bezorgd over dat ook die jongste zoon niet zal terugkeren. Eén ben ik er al kwijt, zegt de oude Jacob. En wat zou dat erg zijn? Oh, de man kan er niet toe komen. En hij wil liever verhongeren met zijn gezin. Hij zit daarin vast. Maar, weet je nog, dan gaat Juda spreken. En Juda gaat iets zeggen waardoor Jacob daar helemaal overheen komt. En waardoor zijn vrees als sneeuw voor de zon verdwijnt. Want Juda die treedt tevoorschijn voor zijn vader en zegt: Vader, laat ons maar vertrekken. Ik zal borg zijn voor de jongen. Hij moet mee, maar u kunt er gerust op zijn. Ik zal borg zijn. En geloof maar dat vanaf dat vertrek uit die tent van Jacob in Kanaan, dat in Juda onafgebroken gelet zal hebben op die Benjamin. Oh, want hij zat vast aan die belofte. Hij was er bij de vader aan verbonden. Benjamin keert terug. Die jongen die had een borg. En hoe het dan ook mocht gaan, en wat Benjamin dan ook zou doen, en waaraan Benjamin dan ook zich zou schuldig zou mogen maken, en wat er Benjamin ook tenslotte zou overkomen, Maar terugkomen in die tent zal hij. Hij heeft een borg die er voorin staat. Gelukkig, geliefden, is toch de kerk. Want o, wat ligt dat heil vast. Als de kerk een borg heeft, die voor haar welstand instaat volkomen. Als het moet, met zijn eigen leven. En zie, dat was nu juist de prijs. Daar wij door onze zonde en ongerechtigheid niet konden terugkeren in die tent van Vader. En zo komt de vreugde van Vader over de verloren zoon. Die kon niet komen. Maar zie geliefden, dat bloed der verzoening, de borg Jezus Christus, die is de gegaande weg naar het kruis. En u, verheerlijk mij gij Vader, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Hoort u? En dan mag de kerk vol eerbied meeluisteren, als de Zoon van God, die enige priester, hoort bidden voor hen. Hoor je het? Hij gaat de hemel open bidden, opdat er een zondaarsvolk binnen zou mogen komen. Hij gaat de hemel open strijden. Hij gaat de hemel open sterven. Hij gaat de hemel open bidden. En u, verheerlijk mij, gij Vader. Hoort u dat? Nu kan het. Want ik heb u verheerlijkt op de aarde, staat er. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Zo staat het in vers 4. Dus geliefden, de ingang in het hemelse koninkrijk, waar u op hoopt, die is gekocht. Dat zien we hier in onze tekst heel duidelijk. Die is gefundeerd, en daar heb je het fundament, in het werk waarvan Jezus hier zegt, ik heb het nu gedaan. Want genade, dat betekent niet dat er geen werk aan te pas komt. Het genadeverbond, dat betekent niet een opzij zetten en krachteloos maken van het werkverbond. Oh nee. Kijk, daar heb je weer iets. Dat je wel eens mensen zo hoort zeggen, en dat is heel goed bedoeld. En toch, kijk, men zegt dan dat de Heere genade voor recht zal laten gelden. En dat is goed, dat kunt u zo zeggen. Dat kunt u inderdaad zo zeggen. Maar als het maar niet betekent dat je zegt dat God eigenlijk afstapt van zijn recht. Nee. Het is zelfs zo, geliefde, dat er alleen maar genade is en dat er alleen maar genade beschikbaar is en dat er ook alleen maar een fontein van genade overvloeit door het werk. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb voleindigd het werk. Hoort u dat wel? Dus het gaat nooit buiten het werk om. Hetgeen wat God geëist heeft, alleen. Nu is dit de heerlijke zaak. En dan gaat dat genadeverbond ten volle voor ons open. Dat daar een borg is in dat genadeverbond en een middelaar in dat genadeverbond. Dat die tot zijn kerk zegt. En al wat nu nodig is. En wat u zelf niet bewerken kunt. Zie, dat heb ik nu voor u gedaan. En zalig nu de mens die zelf door de bearbeiding van Gods geest aan het eind gebracht is van zijn eigen werk, om zich alleen maar te verlaten op dat ene werk. Dat is het. Dat is het. Weet u ook voor uzelf al wat dat is? Om het eigen werk te laten varen als ten enenmale ongenoegzaam, om u alleen door het geloof te leren verlaten op dat werk van Christus, de borg en middelaar van het genadeverbond. En nu verheerlijk mij, gij vader. Hoort u dat? O gemeente, ik wou dat ik een tong had om dat u zo duidelijk te maken dat je het zien kon. Hij wil hier zeggen, vader, nu ik dit werk ten volle heb volbracht, nu is er niets meer wat de hemel gesloten zal kunnen houden. Nu alles wat gij geëist hebt en waarmee je met de zondaar in het geding staat, wanneer dat nu alles is goed gemaakt en alles verzoend is door dat bloed van de Zoon, nu is er niets meer wat u verhinderen hoeft om genade te laten uitvloeien, rijk en vrij, op heel uw kerk, niet druppelsgewijze, maar in volle stromen. En nu verheerlijk mij. Geliefden, we moeten nog kort spreken over een andere zaak, namelijk dat middelpunt. En wel, dat is dat bij uzelf. Ziet u, in vers 5, en even verder, de heerlijkheid die ik bij u had. Ik noemde dat het middelpunt van die heerlijkheid. Ja, wat is nou eigenlijk een middelpunt? Wel, een middelpunt, kun je begrijpen, daar heb je een cirkel, en iedere cirkel heeft een middelpunt. En we kunnen ook denken aan de zon met zoveel hemellichaamplaneten daaromheen, dan staat de zon in het midden. En een prachtig beeld eigenlijk, want zover we een beetje verstand hebben van de natuurkunde, en er zitten er hier die dat veel beter weten dan ik, maar dat de zon ook die kracht in zich heeft om die planeten vast te houden, zodat ze niet uit hun baan raken. Niet waar? Die planeten die gaan maar niet hier en daar overal heen zweven. Nee, die hebben een vaste baan en dat komt juist door de kracht van de zon. Daaraan ontlenen ze dus hun vaste baan. Die zon die houdt dat alles bij elkaar. In een vastgestelde orde. Gemeente. En u heeft die heerlijkheid ook een middelpunt en dat is de Heere zelf. Daar hoef je geen natuurkunde voor te kennen. Daar moet je wel wat anders voor kennen. Als je eens met elkaar spreekt over die heerlijkheid, en dat doen we te weinig. Maar als de kinderen van God, de erfgenamen van de eeuwige zaligheid, eens bij elkaar mogen zijn en eens met elkaar mogen spreken over dat verheven onderwerp, over de heerlijke erfenis die wie weet hoe spoedig hun deel zal zijn, om dan eens elkaar af te vragen, zeg, en wat zou nu dat middelpunt zijn? Waar zou het je nou in die heerlijkheid omgaan? Kijk, daar hoef je, zei ik, geen natuurkunde voor te kennen, maar daar moet je wel wat anders voor kennen. Daar moet je een kind van God voor zijn, om dat antwoord te kunnen geven. Het middelpunt van die heerlijke zaligheid waarheen de kerk op weg is. Kijk. En daar komt het nu op aan. En dat mag u nu ook weer eens even zo toetsen in uw eigen hart en leven. Want daar heb je nu het onderscheid tussen het echte en het onechte. Als je het zo zou mogen zeggen. Kijk, er zijn, dat is hier op deze plaats wel eens meer gezegd, veel hemelzoekers. Ja, natuurlijk. Het zou toch erg zijn als je in de hel zou moeten komen. Dat zou verschrikkelijk zijn, inderdaad. Nee, wij willen liever naar de hemel. Er zijn heel veel hemelzoekers. Hemelzoekers en toch geen godzoekers. Voelt u? En daar heb je nu, en wil u dat nou eens even toetsen, zo even aan uw eigen hart. Alles wat aangeraakt geworden is door de liefde Gods en de kracht van de Heilige Geest, dat de aanraking kent met hem, die weet dat het tenslotte alleen maar gaat om God. De God van de heerlijkheid is meer dan al de heerlijkheid van God. De God van de gaven is meer dan al de gaven van God. En als u zegt, dat versta ik, wie weet, dan zou het kunnen zijn dat de Heere ook in uw leven een goed werk begonnen is. Er zijn er heel velen die dat niet verstaan, hoor. Die o zo blij zijn met de weldaden van God. En daarvoor ook nog wel eens een dankgebed uitspreken. Natuurlijk, zijn ook blij en dankbaar. Maar die het tenslotte meer gaat en tenslotte alleen gaat om de weldaden. En of ze nu de nabijheid van de God van de weldaden aan hun hart beleven en gevoelen. Ach, in feite bekommeren ze zich daar niet om. Daar heb je nu het levende kind. Het levende kind dat het leven uit God deelachtig is. Dat zegt, en dan veel andere taal. Dat zegt, wat zou nu die heerlijkheid ten slotte zijn? En die glans van die gouden straten en van die parelen poorten. En hoe het ook allemaal wezen zal, wat zal dat alles zijn? Als ik er een hemel vinden zal, waar God niet is. Dat is de taal van een kind. Zeg, wat zou dat dan toch arm zijn, hè? Wat zou dat toch leeg zijn? Die hemel waar we met elkaar over spreken en waar we hopen te komen. Maar het zou een hemel zijn waar we God niet zouden ontmoeten. Nee. Nee, dat kan ook de vreugde niet geven. En waarachtig, dat kinderlijke leven gaat het om God en om de gunst en de gemeenschap van God. Hier in dit leven reeds. Want hier begint dat hemelleven. Hier begint dat hemelleven. Waar de zondaar wordt. En zich voor God zo klein weet. Zich voor God in de schuld weet. Dat hemelleven. Waar je als een schuldenaar voor God mag komen. En waar het oog hem gegeven wordt. Op hem die alle schuld draagt, wegdraagt, uitdelgt, verzoent. Dat is dat hemelleven. Stukje hemel op de aarde. Mag ik u eens vragen, kent u daar nou niets van? Ja toch. Ja toch. En nu, verheerlijk mij op de aarde. Verheerlijk mij bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had. Hoort u wel, tot tweemaal toe. Zegt u nu eens, gemeente, hebben we hier niet het middelpunt van alle zaligheid bij de Heere te mogen zijn? Het kompas van het leven, het kompas van het kind van God, als het goed staat, trek daarheen. Gemeente, maar weet u wat ze dan ook zo leren in dit leven? Dat het hier wel ogenblikken zijn, maar dat ze hier in dit leven onmogelijk in het volle bezit kunnen raken van die zaligheid. Oh nee, dan komen ze ook zo aan de weet. En juist ook wanneer wij van dat hemelleven geen vreemdelingen gebleven zijn, dat we hier soms zo ver, zo nameloos ver, kunnen afwijken van dat hemelpad en van dat hemelleven. O, als de kinderen van God meerdere kennis opdoen van zichzelf en van hun eigen dwaalziek bestaan, van hun eigen innerlijke verdorvenheid, die in hun leven nog is overgebleven, dat is blijven zitten en dat zich nog dagelijks schelden doet, geliefden, oh, dan zijn zij zich bewust met de profeet, het zijn onze zonden die scheiding maken tussen u en ons hart. Nee, dat volle bezit, dat kan hier niet zijn. Dat weten ze zo goed. Zolang ze hier nog zijn, is het steeds weer nodig dat ze door die middelaar van verzoening tot de Vader gaan. En dat ze die dagelijkse afwassing en die dagelijkse rechtvaardiging ontvangen om dagelijks tot die bloedfontein Jezus Christus te vluchten, om zich in hem te wassen en te reinigen, om dagelijks te smeken om die geesteswerking waardoor ze bewaard mogen worden bij de Heere, bij zijn woord, bij zijn dienst. Dat dagelijks smeekgebed, Heere, laat me niet afdwalen van u en van uw wegen. Maar toch door dat alles heen, weet u, dan geloof ik toch, naarmate we er meer van mogen kennen en naarmate we vorderen mogen op die weg die de Heere gaat met zijn volk, dat dat uitzien, en nu denk ik aan de prachtige woorden van de catechismus, dat zuchten naar het eindperk der volmaaktheid. Gelukkig, we behoeven hier niet altijd te blijven, want hier wonen wij uit van de Heere, maar straks mogen wij inwonen bij de Heere. Of zit je tent binnen soms te vast aan het hier en aan het nu? Zou je hier altijd willen blijven? Overdenk toch eens wat God weggelegd heeft voor zijn erfgenamen, voor degenen die het om hem te doen is. De Heere Jezus, die had er zo'n zin in. Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Geliefde, net door dat laatste, dat motief. Dat motief. Als de Heere Jezus hier nu bidt, laat me nu weer bij u mogen komen, o God. En wil me dan weer opnemen, zodat ik mijn intrek mag nemen bij u in de hemelse heerlijkheid. Wat zat daar nou achter? Was dat nou bijvoorbeeld dat hij het hier op aarde nou zo moe was? Zo in die mensen teleurgesteld die hem naar het leven staan? Dat kon hij zeggen, de Heer Jezus Christus. Zo ten einde raad dat hij maar van die wereld af wilde zijn. Het zou te begrijpen zijn, hè? Dat het motief was van de Heere Jezus hier maar weg te willen. Want hij heeft toch wat doorgemaakt. Gemeente, zo kom je dat ook wel eens tegen. Mensen die op het einde van hun leven komen. En ze hopen ook toch in de heerlijkheid in te mogen gaan. Daar hebben ze wel hoop op. Maar waarom? En kun je dat, waarom verlang je daar nu naar? En dat je dan eigenlijk soms zo hoort: ja, ach, ik ben oud. En wat heb ik hier nu verder dan eigenlijk nog te verwachten? Hè? Dat. Dus eigenlijk een verlangen om maar hier weggenomen te worden en dan in de zaligheid te mogen raken. Meer eigenlijk, we hebben het hier gehad. En het leven is zo moeilijk op de oude dag en de gebreken komen zo. We hebben maar niks meer te verwachten hier. We moesten hier maar niet langer blijven. Kijk, gemeente, en als je dat nou hoort, dan weet ik niet altijd wat men bedoelt. Voelt u wel? Wat staat daar nou eigenlijk ten diepste op de voorgrond, denk je dan wel eens? Gaat dat in het ingaan in de hemelse heerlijkheid dan niet meer om onszelf? Dat we zeggen, ja, het is daar beter dan hier. En dat je soms wat meer zou willen horen. Wat meer zou willen horen over, ja, wat onze tekst zegt. Dat motief. Als het nou zuiver ligt. Onze tekst, en dan moet ik even kijken naar het eerste vers. Daar heb je eigenlijk het motief. Als we daar lezen in vers 1, verheerlijk uw zoon. Opdat ook uw zoon u verheerlijke. Daar moet u nou eens op letten, gemeente. Als de Heere Jezus op het punt staat om naar de hemel te gaan. Dan is het niet van, ja maar, ik ben zo teleurgesteld in die mensen. En ik ben zo moe van alles wat ik op deze wereld beleef. Nee, nee. Maar dan staat het heel anders. Dan is het daar zo graag te willen wezen. Om er te mogen zijn tot verheerlijking van zijn God en Vader. Dat moest meer leven, gemeente. In onze harten. Ook in de harten van degenen die de Heere kennen. En die de Heere vrezen mogen. Daar gaat het toch ten diepste om. De Heere Jezus die kan zeggen in vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. En nou gaat hij van de aarde weg. En nou zegt hij. Mag ik dat nu ook in de hemel doen? Wat ik op de aarde gedaan heb, u verheerlijken, in volmaaktheid, mag ik dat nu ook in de hemel doen? Opdat ook uw zoon u verheerlijken. O, Gods heerlijkheid, majesteit en glorie, die worden groot gemaakt als hij daar binnenkomt. Mag dat nu ook wezen? Als ik daar binnenkom, in die hemel der heerlijkheid, en als u daar binnenkomt, dat God daarin nog meer verheerlijkt wordt, als al die engelen en duizendtallen van hemel en troongeesten reeds doen, opdat ook uw zoon u verheerlijken. Daar gaat het om. De verheerlijking van God. Gemeente, ook in ons gebedsleven. Weet u waar de kinderen van God nogal eens door gehinderd worden in hun gebedsleven? Dat is, ik heb dat zo zitten denken. Zij worden nogal eens daardoor gehinderd dat in hun gebedsleven meer op de voorgrond staat hoe ze het zelf hebben en hoe ze zelf vertroost worden. En als ze het kwijt zijn, dan hebben ze daar zo mee te stellen. Dan staat dat zo meer op de voorgrond. Om dat maar weer terug te krijgen. Is dat verkeerd? Wel, nee, dat is goed. En toch, en als het goed ligt, dan zul je dat verstaan. En toch, dat het gebedsleven nog een heel andere kleur krijgt. Als ze eens verwaardigd mogen worden om van zichzelf en al het hunne af te zien. Ken je die ogenblikken ook? Als u in gemeenschap bent met uw God. Die ogenblikken. Wat je af mag zien. Van alles. Wat van jezelf is. En dat je je als verliezen mag. In hem. Hem te mogen groot maken. Dat. Kijk. En dan gaat de hemel open. Dan gaat de hemel open. Wijd open. Dan mag je dan opmerken, dan sta je niet van je gebed op zoals je begonnen bent. Dan laat de Heere zich nooit onbetuigd. Weet u het tweede motief? Ik lees nog een opdat. Dat vindt u in het tweede vers. Daar lezen we nog een opdat. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. Geliefden, dat is het tweede motief. Dat de Heere Jezus nu verlangt om van de aarde opgenomen te mogen worden. En u moet zijn kerk eerst alleen blijven, maar ik zal u geen wezen laten, want het is u nut dat ik heen ga, want ik ben daar om uwentwille, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. Hoort u dat? De Heer Jezus wil dus naar de hemel gaan, opdat hij het eeuwige leven vanuit de hemel wegschenkt en meedeelt aan zijn kerk op de aarde. En dan zegt iemand misschien, maar dat heeft hij toch op de aarde al gedaan? Hij heeft toch op de aarde door zijn lijden en sterven het eeuwige leven teweeg gebracht? Jawel, daar heeft hij het verworven. Daar heeft hij het gereed gemaakt, gekocht. Maar nu gaat hij naar de hemel om datgene wat hij nu verworven en gekocht heeft, nu ook uit te delen. En nou leeft die kerkgemeente daar op die wereld, overal verspreid. En u mag ze leven onder de zegen van deze haar hoge priester in de hemel. En zeg nu zelf, heeft die kerk het tenslotte niet goed bij al wat haar overkomen mag? Gemeente, ze is in de hand en in de voorbeden van haar hoge priester altijd, alle dagen, ten hoogste beschut en bewaard. Wat ook komen mogen, wat zich ook tegen haar verheffen mogen, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. Hij zit op de hoogste plaats in de hemel. En als hij neerziet van de hemel, ziet hij zijn kerk. Hij ziet ook alle vijanden. Hij ziet de duivel rondgaan als een briesende leeuw, maar hij staat erboven. Vader, verheerlijk mij dan op de hoogste plaats. En dan triomfeert hij boven alles. En vanuit die plaats geeft hij hun het eeuwige leven. En dat doet hij ook vanmorgen door zijn woord en door zijn geest. En dan moet ik weer eindigen. En dan zie ik nog die priester, gemeente. Het is het hoge priesterlijke gebed immers. Die priester die daar wandelt in het hemelse heiligdom. Zeg, wat deed die priester alweer? Die priester moest daar een heleboel werk doen in de tempel. En dat wijst ons alles op Jezus Christus. En hij moest ook de lampen brandende houden. Daar kwam hij. Met het schaaltje heilige olie om de lampen brandende te houden. Dat was het werk van de priester. Nooit mocht de lampen doven in het heiligdom. Zijn werk. Hoe komt het dat de lamp van het geloofsleven van de kerk altijd brandende blijft? Dat is niet in die kerk gelegen, maar dat ligt in de priester van de kerk. Ook in het geloofsleven van u, die de Heere vreest, als het soms zo'n heel klein vlammetje geworden is misschien, dat kan zo menigmaal het geval zijn. In de verzoekingen, in de verdrukkingen, in de strijd. Oh, dat vlammetje van het geloofsleven kan wel eens zoals onder de as terechtkomen. Dat we soms zo bang zijn. Oh, dat het nog uit zal raken. Ik vrees dat ik nog alles mis en dat mijn werk niet in de waarheid is. Kan soms zo klein en zo nietig worden. Kan je soms wel eens zo benauwen. Dat je denkt, oh, wat zal er nog van me worden, geliefden. Maar hij die het vuur heeft aangestoken, hij houdt de lampen brandende. Hij zorgt, hij waakt, hij heeft des geestes overig. En hij giet de olie in de lampen. Het wordt Pinksterfeest. Hij bewaart zijn kerk. En het uur komt dat ze weer vrolijk mogen zijn in de Heere. Geliefden, is dat uw leven? Wel, dan mag ook hetgeen wat de dichter uit 84 vertolkt uw verwachting zijn. Daar heb je het middelpunt van de zaligheid. Als we het mee gaan zingen. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Amen. Samen de Heere danken. We mogen ook aan het einde van deze dienst tot u komen. U gaf nog kracht om te spreken, u gaf aandacht om te luisteren, geef ook zegen. Dat het woord naar uw belofte niet ledig weder zal keren, maar in de harten een heerlijke vrucht mogen uitwerken tot bekering en tot vernieuwing. En dat we ook, Heere, toch die heerlijkheid waarvan de Heere Jezus daar gesproken en gebeden heeft, dat we die mochten zien in de spiegel van uw woord. En dat dat onze harten zo mag vervullen, Heere, niet alleen op de zondag, maar ook door de week, dat er iets van die glans, van die heerlijkheid uit mogen gaan van allen die naar uw naam genoemd zijn. We gaan nu weer naar onze woning, wil ons gedenken in de tussenliggende uren. En straks ook als onze broeder uit Zwaagwesteinde de gemeente zal voorgaan. Geef u dan opnieuw, Heere, dat alles wel mag gaan. En dat we ons verheugen en verblijden mogen, Heere, in uw daden. En neem ons allen zo voor uw rekening. Doe verzoening over al onze zonden. En geef heil, geef voorspoed, Heere, geef zegen, geef liefde. Want de liefde bindt samen. Wij bidden het u om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 145, het eerste vers. namens de kerkraad het volgende nog. Vanmiddag om 14:00 hoopt u voor te gaan, zoals bekend, dominee Buis van Zwaagwesteinde. Hemelvaartsdag aanstaande donderdag om 9:30 hoopt ondergetekende u weer voor te gaan. Volgende week zondag in beide diensten dominee De Haan van Spijkenisse. De collecten vandaag en op hemelvaartsdag bij de uitgang, onderlinge bijstand en advies. Volgende week bij de uitgang, diaconie. Mijn vrouw viert vandaag haar verjaardag en zij laat weten dat u hartelijk welkom bent morgen, 'smiddags van 16:00 tot 17:00 en 's avonds vanaf 19:30, hier in de zaal achter in de kerk. De ouderencategorisatie is verplaatst van donderdag naar woensdag. Een mededeling van het kinderterhuis. Deze week hebt u allemaal een acceptgirokaart van ons kinderterhuis ontvangen. Daardoor vervalt de rondgang. Vertrouwende dat u uw bijdrage wilt overmaken, hartelijk dank namens het kinderterhuis. Ten slotte, het bestuur van de zondagsschool deelt u mee dat er met ingang van vandaag voorlopig geen zondagsschool is. Tot zover de mededelingen. Ontvang nu de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.